Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de kerk natuurlijk. Gelukkig hier allemaal weer aanwezig. En ook welkom voor de mensen thuis. Als teken van verbondenheid met de mensen thuis. En natuurlijk met onze hemelse vader zal ik deze kaars aansteken. En voor de mensen thuis, misschien kunt u dat ook doen. Dat is een mooi teken van verbondenheid. In deze dienst gaat dominee Herman Callier voor. In ons thema Beloofd Land Inzicht gaat het vanmorgen over een gedeelte uit Deuteronomium, waarin het volk Israël gewaarschuwd wordt voor de risico's van welvaart in het land waar ze snel zullen gaan wonen. Denkt u misschien welvaart, risico's? Ja. In de woestijn heeft het volk de totale afhankelijkheid van God voortdurend ervaren. God zorgde voor leiding, voor voedsel, voor bescherming. Maar nu het volk het beloofde land bijna binnengaat, wordt het gewaarschuwd dat het van God kan afdwalen wanneer het zich minder afhankelijk voelt van God. In hoeverre zou dat ook voor ons kunnen gelden? Ook wij hebben behoorlijk wat zekerheden ingebouwd in ons leven en kunnen de indruk krijgen dat we God niet meer zo nodig hebben voor voedsel, bescherming, leiding. Hoe blijven we ons nou afhankelijk weten van Hem? En hoe laten we dat zien in onze leefwijze en de keuzes die we maken? Daar zullen we vanmorgen verder over nadenken. Ik wens u allen een hele gezegende dienst. Een drietal lezingen vanmorgen. Er staan er twee op het liturgieblad en er is er eentje bijgekomen uit Johannes 6, vers 63 tot 69, een stukje Nieuwe Testament. Ik begin met Deuteronomium 8, vers 7 tot 18. Straks brengt de Heer, uw God, u naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde, die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen, die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots, die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien, en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen. En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven? Nee, u moet beseffen dat het de Heer, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan. Dan Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En dan Johannes 6, vanaf vers 63 tot met 69. De geest maakt levend. Het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, gasten. Ja, ik vond het wel even schrikken afgelopen week. Er is weer een nieuw rapport verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau. En wat blijkt? Nederland is een ongelovig land geworden. Uit onderzoek blijkt dat er voor het eerst in onze geschiedenis meer niet-gelovigen in Nederland zijn dan mensen die wel geloven. En in geen ander Europees land is dat het geval. Opmerkelijk misschien. Aan de andere kant, ja, we weten het ook wel onderhand. De secularisatie die al decennia aan de gang is, die zet zich natuurlijk gewoon door. Maar toch wel opmerkelijk, Nederland als het meest ongelovige land van Europa, terwijl Europa als al een van de meest ongelovige continenten van de wereld is. Als je het even vergelijkt met de Verenigde Staten, daar zegt slechts 1 op de 10 inwoners dat ze niet geloven in het bestaan van God. En bij ons is dat dus meer dan de helft van onze bevolking. Nou, we weten het, geloof staat onder druk. En je hoeft maar door onze stad te fietsen of je ziet de ene na de andere kerk leegstaan. Nog niet te spreken over het platteland. Kerken zijn leeggelopen, leden haken af. En ook wij zien het in ons midden, dat we leden kwijtraken. Mensen het geloof niet meer zien. Dat mensen afhaken en het doet zeer. Tegelijk, het is al zo lang de realiteit. Nou, over die oorzaak is natuurlijk van alles te zeggen. Ja, hoe komt dat? Je hebt de secularisatiethese. Hoe meer een land zich ontwikkelt en vooral hoe moderner een land wordt, ook in de organisatie, de politieke structuur, scheiding van kerk en staat bijvoorbeeld, hoe minder het geloof ook zichtbaar wordt in het leven van elke dag en hoe meer mensen het geloof ook als iets van vroeger gaan zien. En geloof wordt snel achter de voordeur verwezen. Geloven, dat doe je maar thuis, maar niet in het publieke domein. En toch, ook in landen waarin het geloof misschien in de politiek of in de publieke sector niet zo zichtbaar mag zijn, kan er toch heel veel geloof zijn. Er zijn talloze landen in de wereld waar het geloof juist heel krachtig is. Ook mag het niet eens publiek beleden worden. Hebben de kerken het misschien laten liggen? Hebben wij dingen laten liggen als kerk? In het doorgeven van het geloof, in het benadrukken van hoe belangrijk geloof voor ons is? Ik denk wel eens, als de boodschap vervlakt, dan vervlakt ook geloof. Als je wegraakt bij waar het nu werkelijk om gaat als kerk, zal het geloof mensen dan nog pakken en aanspreken? Of zeg je, nou ja, wat jullie te vertellen hebben, dat kan ik ergens anders ook wel vinden. De aantrekkingskracht van kerken, zou dat kunnen zijn? Hebben we ons genoeg aangepast aan de tijd? Als je ziet waar de groei nog wel zit in kerken, en dan doe ik vooral groei door mensen die niet gelovig zijn, maar toch tot geloof komen, dan zit dat niet zozeer in kerken die zich heel erg aanpassen aan de cultuur van deze tijd, maar vaak bij kleine gemeenschappen die zich als een soort pioniersgemeente ergens proberen in een stad of in een dorp of op een plek ook met het evangelie present te stellen om mensen welkom te heten. Kom, doe met ons mee en we hebben een boodschap voor je. We willen er ook voor je zijn. Daar zit nog de kracht en de groei. Is het misschien het brede aanbod van zingeving, ook zo'n modewoordje, zingeving. Sociaal Cultureel Planbureau zegt er ook iets over. Die verbinden ook wel conclusies aan hun rapport. Van ja, mensen willen natuurlijk toch wel op zoek naar de zin van het leven en betekenis en houvast voor hun leven. En dat doen ook niet gelovigen volop. Maar ze vinden dat niet in de kerk. Je vindt natuurlijk een enorm aanbod van allerlei gedachten, films, boeken, muziek, publicaties. Over ja, hoe je zin aan je leven kunt geven. Daarvoor hoef je misschien ook niet bij de kerk te zijn. Nou, ja, is de conclusie toch, ja, het gaat ons gewoon te goed, we hebben God niet meer nodig. We leven in welvaart en waar je vroeger afhankelijk was van God, bijvoorbeeld voor de oogst, doen we dat nu met kunstmest en prachtige grote machines. Is dat een? Zeg het maar. En misschien is dat ook meer voer voor sociologen en godsdienstsociologen om daar een antwoord op te vinden. Wat is nou eigenlijk misgegaan? Maar ik wil toch met jullie vanmorgen maar eens even terug naar de Bijbel. Om ook te ontdekken dat het van alle tijden is. Dat mensen het geloof in God vaarwel zeggen door allerlei omstandigheden. Maar dat God ook telkens toch probeert om mensen weer te betrekken bij wat hij wil zeggen. Dat God mensen altijd weer trekt in zijn nabijheid. En ook oproept. En dat brengt ons bij Deuteronomium 8. Best wel een treffend gedeelte in het licht van zo'n rapport van dat Sociaal Cultureel Planbureau, vind ik. Het bevrijde slavenvolk Israël staat aan de poorten van het beloofde land. Na 40 jaar in de woestijn en daarvoor 430 jaar in Egypte, waarvan een groot deel in slavernij. Wat een contrast staat ze te wachten. Het moet een prachtig land zijn. En met het Bijbelse getal van de volheid, 7, wordt geschetst wat er allemaal groeit en bloeit in dat land. Tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, een land van olijven en honing. Alles wat je mist in de woestijn en alles wat je mist als je slaaf bent en van droog brood moet eten en leven. Het is er allemaal. En ook met dat Bijbelse getal van de volheid, het getal 7, wordt het volk eraan herinnerd van wie ze dat allemaal zullen krijgen. Wie nu achter al dat goede van dat land zit. Hoe ze daar zullen komen. Het gaat over God. Het goede land dat hij u zal geven. Hij heeft u uit slavernij in Egypte bevrijd. Hij heeft u veilig door die verschrikkelijke woestijn geleid. Hij liet water ontspringen uit de rots. Hij gaf u manna te eten. Hij stelde u op de proef, zodat hij u later kon zegenen. Israël staat aan de poorten van een land waarin ze zullen leven in volheid van vrucht, van overvloed. En ze hebben ervaren dat God in al de volheid van zijn goedheid ze daar gebracht heeft. En dan zegt Mozes, vergeet dat nooit. Nooit moeten jullie vergeten, als jullie in dat land wonen, van wie je dat allemaal krijgt en hoe je daar gekomen bent. Mozes waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid. U zult dan bij uzelf misschien kunnen denken, al die voorspoed die hebben we aan onszelf te danken. Die hebben op eigen kracht verworven, maar zo is het natuurlijk niet. Je moet beseffen dat het de Heer je God is, die je in staat stelt om die welvaart te verwerven. Nou, kennelijk zit dat dus ook wel wat in ons, denk ik dan, als je dit leest. En als je dat wat spiegelt aan onze tijd. De gedachte, ja, we kunnen het allemaal zelf wel. We hebben God niet zo nodig. En dat dat ook niets nieuws is, maar dat dat 3000 jaar geleden ook al speelde. Zelfgenoegzaamheid, ik heb genoeg aan mezelf. En voor God hoef ik geen ruimte te maken. Ik red het wel. Dat is wat anders dan ik geloof niet in God. En dat is ook wat anders dan ik twijfel aan zijn bestaan. Definieer maar eens ongeloof of niet gelovig zijn. Dat is nog best lastig. Wat we in Deuteronomium 8 lezen is de waarschuwing. Vergeet niet dat het God is die jou alles geeft. Denk niet dat je aan hem voorbij kunt leven. Dat is wel wat anders. De vraag die Mozes in het midden van dat volk legt, en ik denk ook in ons midden, is: hou jij nou nog rekening met God in dankbaarheid en in een zorgvuldig leven? In erkenning dat alles wat jij hebt van hem komt, je leven, je plek, je kerk, je geld. In Israël vielen die nog samen. In dat beloofde land was Israël een land dat ook leefde met God en alles met elkaar verweven was. De dienst aan God, de tempeldienst later, het religieuze leven en het normale, gewone leven van elke dag waren met elkaar verweven. In onze tijd is dat anders, maar uiteindelijk ligt wel diezelfde vraag ook op ons bordje. Hoe blijven wij als gelovigen, maar ook als kerk nu, toch in dat spoor van geloof? En hoe voorkomen we nou dat het toch wat uit ons midden wegsluipt? Hoe houden we samen dat geloof vast? Nou, dat begint dus met erkennen dat God er is. En dat er niets is dat wij hebben, dat van ons komt. Maar we ontvangen het allemaal van Hem. In ons dagelijks leven en in de kerk, waar zijn woord klinkt. Kinderen al zijn beloften meekrijgen, die een leven lang meegaan. En we mogen leven van Gods genade. Intussen laat Mozes het daar niet bij, bij die erkenning dat God er is, dat je dat moet doen. Dat je moet zeggen, ja heren, ik weet dat ik zonder u er eigenlijk niet eens was geweest. Maar hij zet nog een stapje extra. Je moet niet alleen God blijven erkennen, niet zelfgenoegzaam zijn, maar je moet ook naar zijn geboden leven, zegt Mozes. Gods geboden niet vergeten. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Kennelijk vraagt God ook meer van ons dan alleen zeggen, ja, God is er en ik dank hem voor alles wat ik van hem krijg. God vraagt ook van ons, leef nou zoals ik dat van je vraag. Luister nou naar mijn wetten en regels, want die geven jou de richting voor het leven zoals ik dat bedoel. En ja, die staan soms wel wat haaks op de cultuur waarin je leeft, of de tijd waarin je leeft, of de gedachten van heel veel mensen van hoe het dan echt heel goed zou kunnen zijn. Maar luister daar nou eens naar en doe dat gewoon. God niet vergeten is iets actiefs. Het is meer dan herinneren. Het is blijven zoeken naar het leven zoals hij dat bedoelt. En Mozes is er ook heel druk mee. Als dat volk klaar staat om dat beloofde land binnen te gaan, dan herhaalt Mozes heel veel van die regels en geboden van God die al eerder in het Bijbelboek Exodus, toen het volk net uit Egypte was getrokken, gegeven waren. Herhaling, soms uitbreiding. Je vindt in de Bijbel ook 2 keer de 10 geboden. 1 keer in Exodus, als dat volk voor het eerst die ontmoeting met God heeft, en die berg Hoor hebt, dan krijgt Mozes die 10 geboden. En in Deuteronomium herhaalt Mozes ze nog een keer. Zijn ze wel 40 jaar verder, zit ook nog wel een interessant klein verschilletje in. Als Mozes het volk opdraagt om de Sabbat te gedenken bijvoorbeeld, dan in Exodus 20, als ze net in vrijheid zijn, dan refereert hij aan de schepping. Dan zegt hij, gedenk de Sabbat, want God heeft de wereld in 6 dagen geschapen en hij rustte op de 7e dag. Hij genoot van wat hij gemaakt had. Hij genoot van de vrijheid die er gekomen was. De schepping die ook iets van bevrijding in zich heeft. Het donkere is aan het licht gekomen en het is mooi en af. Vier daarom die ene dag. Maar 40 jaar later refereert Mozes in die 10 geboden aan de bevrijding uit de slavernij als hij het over dat Sabbatsgebod heeft. Gedenk de Sabbat opdat ge die heiligt, want je zult gedenken dat je slaaf was in Egypte totdat de Heer je daaruit bevrijd heeft. Met een sterke arm en een uitgestrekte hand. Daarom moet je die Sabbat houden. 40 jaar later vindt Mozes, die spreekt namens God, het kennelijk ook belangrijk om dat weer in herinnering te brengen, want je bent het maar zo weer vergeten, denk ik dan. Mozes legt die geboden van God voor dat volk neer, opdat ze ermee aan de slag gaan. Opdat ze hun leven weer intrekken, als ze straks in dat land zijn. Opdat ze al levend God niet vergeten. Ik denk dat dat ook een les is voor de kerk, voor ons leven. Dat we ook in de kerk luisteren naar wat God van ons vraagt. Dat we altijd weer beginnen bij het woord van God. Ook als dat wel eens haak staat op wat wij zouden vinden wat goed is voor de kerk. Dat je ernaar verlangt om altijd weer te luisteren. Een kerk die niet steeds weer wil beginnen bij God, maar vooral bij onze eigen ervaringen. Die kan zomaar vervlakken. Of een God creëren waar alle scherpte van af is. Waar je ook nooit eens je vragen meer bij stelt. Die nooit eens even aan je eigen denken schuurt en trekt. Maar wel de God is van de Bijbel. Het luistert nou, leven in vrijheid, in de kerk, de plek die God ons geeft. Om al zijn goedheid te ontvangen, in overvloed, maar dan wel op een manier die past bij de gedachte dat God de dienst uitmaakt en niet wij. God wil dat we zijn geboden naleven in hoe we omgaan met hem en met elkaar. Nou, dat is ook flink misgegaan. Als je de geschiedenis van het volk Israël er wat op naloopt. En de profeten roepen steeds weer op. Ga daar nou naar terug. Naar God die spreekt in jouw leven. Zo spreekt de Heere, zeggen ze steeds. En kijk ook om je heen. Hoe je met elkaar leeft. Doe je elkaar wel recht? Dan vind ik zo'n tekst als Micha 6 vers 8 altijd. Ja, zo in alle eenvoud zo veelzeggend. Hè? Er is jouw mens toch gezegd wat goed is? En je weet toch wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van jouw God. Dat is wat God van jou wil. En dat brengt ons misschien wel bij het belangrijkste punt van deze preek. Geloof vasthouden heeft alles te maken met God erkennen om wie hij is. En leven zoals hij dat van ons vraagt. Maar bovenal achter Jezus aan blijven gaan. Of met de woorden van Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want, en nu komt het, ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Jezus zet die woorden van Mozes wel even op scherp. Blijf God gedenken en naar zijn geboden leven. Dat is achter Jezus aangaan en bereid zijn om je kruis op je te nemen. Doe je dat niet, dan verlies je je leven. Doe je het wel, dan vind je het. Geloven is kruisdragen. Je gaat tegen de mainstream in. Je maakt keuzes die anderen misschien niet zouden maken. Je kijkt anders naar het leven. Niet vanuit jezelf, je eigen verlangens, maar vanuit Jezus. En dan zul je ontdekken dat hij het leven wil geven tot in eeuwigheid. Als Jezus dat soort dingen zegt, dan haken de mensen af. Dat is ook nogal interessant, hè? Dat je iets wat op je in laat werken. Hoe ging dat nou eigenlijk bij Jezus? Je zou kunnen zeggen, het is de secularisatie ten top wat er bij Jezus gebeurt. Al die duizenden mensen die achter hem aanliepen. Die het geweldig vonden om zijn preken te horen. Die het nog geweldiger vonden als ze genezen werden. Maar afhaakten als Jezus dit soort dingen zei. Als Jezus zegt, je hebt mij nodig. Je hebt mijn offer nodig. Anders vind je het leven niet. Jezus zegt, Daar hele schokkende woorden over. Als je mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt. Als je niet bereid bent om mij helemaal te ontvangen als degene die voor jou in de bres is gesprongen. En als je niet ziet dat ik me voor jou geef om te lijden en te sterven aan het kruis. Dan mis je het hele punt van geloof. En als mensen dat horen zeggen ze, ja, die woorden zijn hard, wie kan ze volbrengen? Dit gaat me toch te ver. Wij weten het zelf toch net even beter. En wij doen toch wat ons maar het beste lijkt. Wat moet dat voor Jezus verdrietig zijn geweest? Dat er zoveel mensen afhaakt. Duizenden. We lezen, ze keerden zich van hem af. En wie blijven er over? Nou, in het gedeelte dat we net gelezen hebben, die 12 leerlingen. Die 12 leerlingen, dat kleine kringetje om Jezus. En dan zegt Jezus eigenlijk heel verdrietige woorden, vind ik. Willen jullie ook niet van mij weggaan? Dan voel je ook wel even de pijn die Jezus ervaart als iedereen afhaakt. Willen jullie ook niet van mij weggaan? Maar dan dat antwoord van Petrus. Wat een machtig antwoord, ook voor ons. Ook als wij nadenken over waar moet het allemaal heen met de kerk. Als wij willen schrikken van al die cijfers, waar blijven de mensen? Dat je dit mag zeggen. Naar wie zouden wij anders gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat is wel een ontdekking, hè? Die leerlingen gedaan hebben. En die Petrus ook namens die leerlingen weer voor ons neerlegt. Waar zullen we anders heen gaan? Als je eenmaal hebt gezien wie Jezus is, ook in jouw leven, dan wil je hem toch nooit meer kwijt. Ik vind het mooiste antwoord dat je kunt geven. Waarom geef je niet op? Waarom blijf jij trouw aan de gemeente, aan de kerk? Ik hoop niet dat je dat doet omdat je het zo gezellig vindt. Al is dat een aspect van kerk zijn. Ik hoop ook niet dat je het doet uit een soort plicht, omdat je vindt dat dat moet. En ik hoop ook niet dat je het doet omdat je op zoek bent naar de kerk die het beste bij jou past. Maar ik hoop dat je het doet omdat je in de kerk de Heer Jezus mag vinden. Die voor jou zijn weg naar het kruis wilde gaan. Voor jou wilde lijden en sterven, maar de dood overwon en leeft. En dat je bij hem eeuwig leven vindt. En laten we dat dan ook maar vasthouden met elkaar. Hier gaat het om. Dat je dat mag ontdekken. Die oproep van Mozes om God niet te vergeten, die klinkt nog steeds. En die belijdenis van Petrus, naar wie zouden we anders gaan, die klinkt ook nog steeds. En daarin ontdekken we ook iets moois. Dat hoe het ook gaat, en hoeveel het misschien ook kwijtraken, God raakt ons nooit kwijt. Hij gedenkt zijn trouw. En zijn belofte. Laten we daarom ons kruis dan maar op ons nemen. En achter Jezus aangaan. Amen.